En ik denk dat Jette als premier eigenlijk zijn gezag richting de D66 Eerste Kamerfractie meer had moeten laten gelden. En dat Jette dat eigenlijk verzuimd heeft. Ik vind dat dat wel iets doet met het gezag van de nog jonge premier in die zin.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en de Eerste Kamer heeft zojuist gestemd over de asielwetten van Marjolein Faber. Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, de Eerste Kamer heeft zojuist gestemd over de asielnoodmaatregelenwet, oftewel de wetten van Marjolein Faber. En wat is de uitslag? Wat is het geworden?
Nou, ze hebben dus niet alleen over die asielnoodmaatregelenwet gestemd, maar ook over de wet voor het tweestaatstelsel en de novelle. Sterker nog, we begonnen bij de novelle. En die haalden het niet, waardoor meteen de andere twee wetten ook onzeker werden. Want de PVV die heeft zich natuurlijk vorige week tegen die novelle gekeerd, omdat ze vonden dat daarmee de wetsvoorstellen te veel werden uitgekleed. Dus die novelle faalde, waardoor ook de asielnoodmaatregelenwet het niet haalde, omdat juist die novelle nodig was om de steun van het CDA en SGP mee te nemen. Maar, nou, het glas is dan toch een beetje half vol. Het tweestaatsenstelsel heeft het wel gered. Dus van de twee wetten die ervoor lagen, is er dus één doorheen en de ander niet. Is het glas dan half vol of is het half leeg? Het is maar hoe je erin zit. Ik zag dat Bart van der Brink, de asielminister van het CDA, met een vrij strak en een beetje Noors gezicht de Eerste Kamer binnenkwam, voorafgaand aan de stemmingen. Maar dat hij denk ik toch wel een klein beetje blij is dat er in ieder geval nog iets doorheen is gekomen. Want dat scheelt toch wel weer een hoop gedoe, dat niet allebei de wetten zijn verworpen.
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat het hele kaartenhuis in zijn geheel in elkaar zou storten. Maar het tweestatenstelsel is er nog doorheen gekomen. Wie heeft daarin nog geholpen dan?
De eigen partij van de minister, het CDA. En dat komt als volgt. Het CDA heeft in de Tweede Kamer afgelopen juli, toen deze twee wetten, toen nog opgetuigd door asielminister van de PVV Marjolein Faber, heeft het CDA toen tegengestemd in de Tweede Kamer, omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet genoeg tijd en middelen zou hebben om dit wetsvoorstel goed uit te voeren. Ruim een half jaar later ging het CDA natuurlijk zelf onderhandelen voor het coalitieakkoord voor dit nieuwe kabinet Jette. En hebben ze bedongen dat er meer tijd en vooral middelen naar de IND zouden gaan. Waardoor dus hun bezwaar tegen dat tweestatenstelsel is vervallen. En ze dus nu wel konden voorstemmen. Ook al waren ze wel tegen de andere wet die in den beginnen is opgesteld door Marjolein Faber. Dat is die asielnoodmaatregelenwet. Om ze nog heel even te duiden wat nou allebei die wetten doen. Het tweestaatsstelsel gaat onderscheid maken tussen de vluchtelingen, asielzoekers die naar Nederland komen. Als je naar Nederland toekomt, omdat je bijvoorbeeld vlucht omdat er oorlog in je land van herkomst is, dus het land waar je vandaan komt, dan krijg je minder lang het recht om in Nederland te verblijven dan wanneer je bijvoorbeeld uit je land van herkomst vlucht omdat je vervolgd wordt vanwege je geloof of je geaardheid. Dat doet dat tweestaatse stelsel. Je hoort het al in de naam van de wet. Tweestaatse, die dus worden ingevoerd voor vluchtelingen. Die worden dus gescheiden op basis waarvan je naar Nederland toekomt om asiel aan te vragen. De asielnoodmaatregelenwet, die zou vooral de duur van verblijfsvergunningen inkorten, gezinshereniging moeilijker maken, heel belangrijk. En ook dus uiteindelijk illegaliteit strafbaar stellen, maar ook de hulp daaraan. Nou, en voor die hulp daaraan werd een novelle ingediend om dat stukje juist buiten werking te stellen. Dus dat het kopje soep geven aan iemand niet meer strafbaar zou zijn. Nou ja, die novelle kreeg geen meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor dus als deze wet wel was aangenomen, de asielnoodmaatregelenwet, ook het geven van een kopje soep aan een illegaal strafbaar zou zijn. En daar kon het CDA en ook de SGP niet mee leven. Die hadden daar stevige teksten voor over. Madeleine van Torenburg van het CDA zei dat niet tegen elke prijs strenger asielbeleid kon worden ingevoerd. En de SGP zei daarover dat grip op asiel niet boven medemenselijkheid mocht gaan. En daarom heeft dus die wet van Marjolein Faber, de asielnoodmaatregelenwet, het niet gehaald. En de andere wet, dat twee-staatsstelsel, het wel.
En toch, hè, want met deze laatste wending van de PVV, die toch die draai op het einde, daarmee is eigenlijk het strengste asielbeleid ooit uiteindelijk toch er nooit gekomen. Het is toch echt van de baan. Vorige week heeft Geert Wilders nog gewoon gewezen naar de leider van de PVV in de Eerste Kamerfractie. Van, nou ja, dat is hun beslissing. Denk je dat Geert Wilders dat gewoon gaat volhouden? Of denk je dat er ook echt wel een soort partijstandpunt en argumentatie nog gaat komen van zijn kant?
Een reactie van Wilders moet nog komen op dit moment. Dus wat hij gaat zijn is lastig voorspellen. Wel merk je dat Wilders echt graag de Zwarte Piet bij D66 wil neerleggen van dit debakel. Je merkt wel dat omdat toch één van de twee zijn er wel doorheen gekomen. Nou, dat is in ieder geval nog iets. En in die zin is dat een soort troostprijs voor het kabinet. En toch ook wel voor D66 dat natuurlijk tegen beide wetten heeft gestemd. Terwijl premier Rob Jetten en partijleider van D66 voor deze wetten was. Of in ieder geval ze wel graag wilden uitvoeren als ze er doorheen kwamen. Dus dat verhaal van Wilders dat er nu helemaal niets gebeurt op het gebied van asiel, dat gaat natuurlijk niet op dankzij het feit dat twee-staatsstelsel wel ingevoerd gaat worden. Dus ook hij zal weer even moeten puzzelen met ja, wat nou precies zijn reden was, want laten we wel zijn, Wilders heeft uiteindelijk gewoon verordeneerd dat de PVV in de Eerste Kamer tegen de novelle was en daarmee eigenlijk deze twee asielwetten op de waagschaal heeft gelegd. Ik denk dat je uiteindelijk dat voor Wilders in die zin, net als voor het kabinet, het glas een beetje ja, half vol is. Hij heeft weer een week volop aandacht gehad. Ze toch wel belangrijke positie in Den Haag gemarkeerd. Dat is ook al winst voor een partij als de PVV.
Ja, en toch heb ik ook vorige week wel op Twitter de reacties gezien op toen die draai gaande was. En ik kan niet zeggen dat die onverdeeld positief waren naar Geert Wilders. Ik vraag me echt wel af of hij zijn kiezers hiermee een plezier doet.
Je ziet toch bij de PVV-achterban dat thema hartstikke belangrijk is, maar dat ze toch ook in grote mate wel loyaal zijn aan Wilders en aan de keuzes van Wilders, dat daar toch ook wel begrip is voor zijn motivering. Als iets bijvoorbeeld niet streng genoeg is, dat je dan toch maar helemaal tegen bent. Een soort ja, alles of niets politiek in die zin. Voor Wilders zat het risico er veel meer in dat met een soort politieke stunt allebei de wetten er dan toch doorheen waren gekomen, inclusief die aanpassing met die novelle. Dat doemscenario, politieke doemscenario voor hemzelf is in ieder geval vermeden. Dus daar zal hij best mee kunnen leven hoor.
Ja, en Victor, wat betekent dit nou eigenlijk voor Bart van der Brink en voor de coalitie van Jetten?
Ik denk dat Van der Brink als asielminister toch heel blij is dat hij in ieder geval iets heeft overgehouden aan deze ontzettend maffe, gekke politieke week vol twists en turns. Ik denk dat Van der Brink ook blijer is dan premier Rob Jetten, die toch, ik denk, met ja, deze week heeft laten zien dat hij ja, zijn eigen partij niet altijd kan meekrijgen als het om politiek spannende onderwerpen gaat. Jetten heeft natuurlijk zelf, of onder zijn leiding heeft D66 die draai gemaakt dat ze in de campagne toch hebben gepleit voor strengere asielwetgeving. Nou ja, met bijvoorbeeld een aanpassing zoals die er lag in die novelle en dan die twee asielwetten die natuurlijk in den beginnen zijn bedacht door Marjolein Faber, door de PVV. Maar toch die een beetje afgezwakt hadden kunnen worden, had D66 ook het onderwerp migratie veel minder politiek belangrijk kunnen maken als ze hier gewoon voor hadden gestemd en niet zo'n groot issue van hebben gemaakt. En ik denk dat Jetten als premier eigenlijk zijn gezag richting de D66 Eerste Kamerfractie en richting, nou, enigszins politieke ijdeltuiten zoals een Boris Dietrich, meer had moeten laten gelden. En dat Jetten dat eigenlijk verzuimd heeft. Ik vind dat wel iets doet met het gezag van de nog jonge premier in die zin. Want soms is politiek ook gewoon, ja, zoals Caroline van der Plas zou zeggen, met je vuist op tafel slaan. En Jetten heeft dat niet gedaan of niet voldoende gedaan om zijn eerste Kamerfractie van zijn eigen partij, de partij waar hij ook partijleider van is, mee te krijgen. En dat valt hem wel aan te rekenen.
Maar duik je nu niet ook een beetje te veel in het frame van Geert Wilders? Die eigenlijk het feit dat hij zelf tegenstemt nu in de schuld in de schoenen schuift van de partij die oorspronkelijk dat al niet wilde.
Nou ja, kijk, Wilders bedrijft echt politiek opportunisme, politiek cynisme, kan je hem verwijten. En daar ben ik het ook mee eens. Maar het gaat me toch ook een beetje om Jette die een draai heeft gemaakt met zijn partij, die daar een campagne op heeft gevoerd, die daarop heeft gewonnen en die uiteindelijk niet in staat is geweest om zijn eigen partij dan ook in de meewerkstand te krijgen op dat thema. Ik denk dat je hen allebei iets zou kunnen aanrekenen, omdat je merkt dat bijvoorbeeld kiezers hier wel achter staan. In principe is er een meerderheid voor dat strengere asielbeleid. Ik denk dat, zoals Van Torenburg, de CDA-senator, het zei, niet tegen elke prijs. Dus bijvoorbeeld de maatschappelijke weerstand tegen die strafbaarstelling van hulp aan illegalen, dat gaat te ver. Maar voor de rest is er wel een grote wens in de samenleving om hier iets aan te doen. En ik denk dat Jette in die zin een beetje ook wel een kans heeft gemist om te laten zien dat D66 daar ook echt achter staat. Ik vind dat je dat ook wel, dat je daar ook wel de premier op aan mag kijken. Zeker omdat diezelfde premier, omdat Rob Jette uit heeft onderhandeld bij de vorming van deze coalitie, dat als de wetten worden, dat zijn partij tegen deze wetten mocht stemmen, maar ze dan wel heel graag zou gaan uitvoeren in zijn kabinet. Ja, dat is eten van twee walletjes. Dat kan ook niet in de politiek.
Nee, wat dat betreft is politiek natuurlijk ook wel gewoon de kunst van het mogelijke, maar dan moet je wel soms zelf je best doen om het mogelijk te maken. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Victor, wij zijn er donderdag weer. Tot donderdag.
Tot donderdag.